Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Vader die zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft verkoren. En in de naam van de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren opnieuw geboren doet worden door hen verlichte ogen van het verstand te geven. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen. Psalm 91. Het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. 91, het eerste vers. We beleiden het geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, waarna wij zingen Psalm 86, vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Daarna zijn de schriftlezingen uit 1 Samuel 18 en Romeinen 8. Spreken ieder van u en jullie met mij in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en neergedaald is tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. We lezen uit het woord van God, 1 Samuel 18, vanaf vers 10 tot en met 30 en Romeinen 8, vers 5 tot en met 9. De volgende dag gebeurde het dat de boze geest van God weer vaardig werd over Saul en hij raakte binnenshuis in geestvervoering. David tokkelde op de harp zoals elke dag. Nu had Saul een speer in zijn hand en Saul wierp de speer en zei: ik zal David aan de wand spietsen. Maar David ontweek hem tot 2 maal toe. Saul was bevreesd voor David, want de Heere was met hem. En hij was van Saul geweken. Daarom deed Saul David van zich weggaan en stelde hij hem aan tot bevelhebber over 1000, zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit tot de strijd en keerde weer terug. Daarom zei Saul tegen David: zie, mijn oudste dochter Merab, haar zal ik u tot vrouw geven. Alleen wees voor mij een dappere zoon en voer de strijd van de Heere. Want Saul dacht: laat niet mijn hand tegen hem zijn, maar laat de hand van de Filistijnen tegen hem zijn. Maar David zei tegen Saul: wie ben ik? Wat is mijn leven? Wat is het geslacht van mijn vader in Israël, dat ik de schoonzoon van de koning zou worden? In de tijd dat men Merab, de dochter van Saul, aan David zou geven, gebeurde het echter dat ze aan Adriel uit Mehola tot vrouw gegeven werd. Maar Michal, de dochter van Saul, hield van David. Toen dat aan Saul werd verteld, was dat een goede zaak in zijn ogen. Saul zei: ik zal haar aan hem geven. Dan zal zij hem tot een valstrik zijn en dan zal de hand van de Filistijnen tegen hem zijn. Daarom zei Saul tegen David: door de andere dochter kun je vandaag mijn schoonzoon worden. Saul gebood zijn dienaren: zeg in het geheim tegen David: zie, de koning is u genegen en al zijn dienaren houden van u. Word daarom de schoonzoon van de koning. De dienaren van Saul spraken deze woorden ten aanhoren van David. Toen zei David: is het gering in uw ogen dat ik de schoonzoon van de koning zou worden, terwijl ik een arm en gering man ben? De dienaren van Saul vertelden het hem. Ze zeiden: deze woorden heeft David gesproken. Toen zei Saul: jullie moeten dit tegen David zeggen. De koning vindt geen vreugde in een bruidschat, maar wel in 100 voorruiden van Filistijnen, om zich op de vijanden van de koning te breken. Want Saul dacht David door de hand van de Filistijnen te laten vallen in de strijd. Zijn dienaren vertelden David deze woorden. Toen was het in de ogen van David een goede zaak om de schoonzoon van de koning te worden. En de dagen waren nog niet voorbij of David stond op. Hij en zijn mannen gingen op weg en doodden onder de Filistijnen 200 man. David bracht hun voorhuiden en men leverde ze het volledige aantal bij de koning af, zodat hij schoonzoon van de koning kon worden. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal tot vrouw. Saul zag en merkte dat de Heere met David was en dat Michal, de dochter van Saul, van hem hield. Toen werd Saul nog meer bevreesd voor David. En Saul was een vijand voor David al zijn dagen. Als de vorsten van de Filistijnen ten strijde trokken, gebeurde het dat David zo dik was als zij ten strijde trokken, voorspoediger was dan al de andere dienaren van Saul, zodat zijn naam in hoge achting was. En in Romeinen 8 is eigenlijk de geestelijke peiling van wat er dan gebeurt in 1 Samuel 18, vers 5 tot en met 9. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Tot zover de schriftlezingen. De verkondiging is uit 1 Samuel 18, het hele gedeelte, maar vanuit de kerngedachte, vanuit vers 12. De Heere is met David en hij is van Saul geweken. We willen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten wij bidden. Grote heerlijke God, u bent de hemel majesteit, hoog verheven en toch niet alleen op afstand. Niet alleen de God boven ons, maar in Christus God met ons. En door uw geest mag ieder die u vrezen mag het ook verstaan en beleven, God in ons. Heere, u bent hoog verheven en genadig nabij. De ziel die tot u zucht, u troost het hart dat schreiend tot u vlucht. En dan zult u niet wijken van allen die u vrezen, ook als zij u niet meer vast kunnen houden, houdt u hen vast. Bij afnemende krachten en gedachten, in andere omstandigheden, u laat het werk van uw handen niet los. En dat hebben we beleden, ook op deze zondag. En dat mogen we toch ook beleiden voor uw aangezicht, als het gaat om dat stukje werk in uw koninkrijk van de ICF. U laat het werk van uw handen niet los. En zo willen we ook deze dingen die ons zojuist zijn meegedeeld aan u voorleggen. Want u bent de grote herder. En u weet wat ook dit bericht doet in de ICF-gemeenschap. En met mensen persoonlijk die een band hebben opgebouwd met een pastor. U weet het, wat verwerkt moet worden. Maar wilt u hen met elkaar zegenen en troosten en sterken, ook vertrouwen geven dat u het werk van uw handen niet loslaat, maar zult voorzien. We mogen u daar ook om bidden. Of u zo uw zegen wilt gebieden, ook als er een nieuwe tijd aanbreekt. Geeft u snel weer een vervulling van de plaats van herder en leraar. Het zal allemaal bezinning vragen, ook van de kerkenraad, van de wijkkerkenraden en van de brede kerkenraad. En toch, we mogen u toch wel vragen, afsmeken om uw leiding. Ook voor broeder Bonhoff en zijn vrouw, de kinderen, hebben het gehoord. Het was een moeilijke beslissing en hij heeft daarin ook uw leiding nodig. Geeft u hem blijvend rust en vrede bij het genomen besluit dat hij door u gezegend wordt in de weg die u met hem gaat. Ook het werk onder Israël, ook via het CIS, dragen we aan u op. Maar wilt u ook onze broeder en zijn vrouw met hun gezin goed en nabij zijn. En ze ook binnen de gemeente zegenen en tot zegen stellen. Heere, zo zijn wij als mensen allemaal voorbijgangers. U bent degene die blijft. En leer het ons dan van u te verwachten, van uw gezalfde, die blijft en leeft in eeuwigheid. Leer ons dat voor de kerk te verwachten, maar leer ons dat ook voor ons persoonlijk leven te verwachten. Want anders hebben we geen blijvende verwachting. En dan zijn we zo arm, Heere, ontdek ons daaraan. Maar geef ons genade om op u te bouwen. Om op u te vertrouwen, om niet te wandelen naar het vlees, maar om te leven door de geest, vanuit die genade die u ons laat verkondigen, wij mensen die door u veroordeeld worden in uw woord en wet, maar die ook in het evangelie de vrijspraak mogen horen. Heere, brengt u dat thuis, ook via de verkondiging van vandaag. We bidden om uw zegen over deze dienst, bewaar ons voor de zonde, geef ons wat nodig is in het luisteren, in het spreken, zoals we hier zijn en zoals er meegeluisterd wordt. Denk aan hen die er kunnen zijn en toch hun plaats leeg laten, trek ze naar u toe met liefdekoorden, zodat het niet tegen te houden is. Denk aan allen die wij ook op ons hart dragen, in de familie, in de vriendenkring, in de omgeving. Heere, laat uw koninkrijk uitgebreid worden. Denk aan dat deel van uw kerk dat wordt vervolgd. Denk aan vluchtelingen en intern ontheemden. Wees waar oorlog is. Wees waar honger is. Zegen het diaconale werk in de wereld. Zegen het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Zegent u ook de plaatselijke gemeente. Heren, wilt u het ook hier waarmaken? Ik heb veel volk in deze stad. Zegent u ons allen in het dagelijks werk, of als we niet meer betaald werk verrichten. Zegen ons dan in die fase van ons leven, of we nu jong zijn of oud, studeren of werken, opvoeden, een huwelijk mogen hebben of niet. Uw zegen is zo onmisbaar. En mogen we die ontvangen? En mag er ook vanuit uw woord licht vallen over ons leven, licht vallen over onze verhouding tot u, opdat wij die ware troost aangereikt krijgen die we zo nodig hebben, om getroost te leven en eens zalig te sterven. Heren, maakt u ons vreemdelingen op aarde en tegelijk rentmeesters, die u willen dienen in dit leven. Aan onze kant is alles te kort, alles klaagt ons aan. Wat maken wij ervan, heren, in de wereld en in ons eigen leven? Maar al het goede is uit u en door u en tot u. En geeft u dat we dat mogen leren, mens te zijn bij de gratie Gods. Geeft u dat ook aan onze overheid. Ook als deze week in het teken staat van Prinsjesdag en allerlei beschouwingen, geeft u te mogen zien op uw troonrede, ik maak alle dingen nieuw, dat er werkelijk perspectief mag zijn. En geef ons dan ook een overheid die leert leven naar uw beloften en naar uw geboden. Dat wij zo mogen merken dat u toch doorgaat bij alles wat er aan de hand is in onze samenleving, waar wij deel van uitmaken. We bidden om uw ontferming. We bidden om bekering, om vernieuwing, om opwekking, om uw zegen. En geef ons genade om bezocht door u in uw heil, in uw goedheid, het goede te doen. We bidden voor de kerken waar we deel van uitmaken. U weet alle dingen. Dingen die ons bezig kunnen houden. Dingen die ons ook zorg kunnen baren. Wilt u ook daarin voorzien? Er zijn ook dingen die ons dankbaar stemmen. Er is vanmorgen ook voor gebeden. Ook voor de broeders die beroepbaar zijn gesteld. We bidden om uw zegen. Ook voor de opleiding in Apeldoorn die mocht bestaan 125 jaar. Heren, gaat u zo door met uw werk. Geeft u dat het in deze dienst maar geen verplicht nummer zal zijn, maar dat u in ons midden bent, door uw woord en geest, en dat we werkelijk mogen merken dat u vanuit uw hart een woord hebt voor ons hart en leven. Tot afbreuk van het rijk van de duisternis, tot opbouw van het rijk van uw Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest een enige God leeft en regeert in eeuwigheid, die te prijzen is voor de troon en hier beneden. Om Jezus wil. Amen. U mag God dienen met uw gaven. Drie rondgangen, kerk, emeriticas en diaconie. En wij gaan zingen Psalm 17, vers 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, maak uw weldaan wonderbaar. In antwoord op de verkondiging zingen we uit het gebed des Heren, vers 8 en 9. Verlos ons uit des boze macht, want uw is het koninkrijk, o Heer. Geliefde gemeente, hoge bomen vangen veel wind. Dat is een spreekwoord. En als iemand die dus belangrijk is iets zegt, dan wordt daarop gelet. Als minister Bruins zegt dat depressie onder jongeren vaak snel over is. En als dat overkomt of kan komen alsof dat allemaal niet zo ernstig is, nou dan heb je heel veel reacties op zo'n uitspraak. En dan is het ook goed als dat verduidelijkt wordt en dat er ook aangegeven wordt, nou dat kan wel degelijk iets zijn. Jongeren die depressief zijn. En zeker, er zijn er ook velen, Gode zij dank, waar het maar even is en waar het weer beter gaat. En zo wordt er gelet op die hoge bomen, die vangen veel wind. Maar zo wordt er ook gelet op christenen. Christenen, ja, die staan ook midden in de wind. Midden in allerlei winden. Midden in de gure wind van de godloosheid. Midden soms te midden van wind van leer die rondgaat ook op het kerkelijke erf. En wat is het dan nodig in zo'n geestelijk klimaat om ook geestelijke wortels te hebben? Om gezegend te worden met geestelijke wijsheid, om ook door de Heere bewaard te worden bij zijn woord en door zijn geest. Want als dat niet gebeurt, dan blijft het vlees over. En dat is godloos en vijandschap tegen God. En daarom is het zo'n zegen als het woord opengaat. Dat woord geïnspireerd door de geest. Waarin we ook vanmiddag zien dat de Heere zijn woord vervult. God maakt zijn woorden waar. Zijn bedreigingen en zijn beloften. We weten wat we aan de Heere hebben. Aan de ene kant, het bedenken van het vlees, dat is de dood. En aan de andere kant, het bedenken van de geest is het leven en vrede. Saul is jaloers, bedenken van het vlees. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Ze hebben het gezongen. Saul heeft zijn duizenden verslagen. En David zijn tienduizenden. Het kan zomaar gebeuren dat we jaloers zijn. Als een ander meer volgers of meer likes heeft. Ja, dan kan dat verkeerd vallen. En bij Saul valt het verkeerd en is het al verkeerd. Hij gaat op David loeren. In vers 9 lezen we dat. Hij houdt David in het oog. Maar daar zit wel iets achter. Daar zit achter van wat we lezen in 16 vers 14. David is gezalfd en de geest van de Heere was van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. De geest van de Heere wijkt van koning Saul, ambtelijk. Hij is niet meer degene die in zijn koningschap door God bekwaamd wordt. En als de geest wijkt, dan blijft het vlees over. Hij komt open te staan voor de boze geest. En komt die boze geest dan bij God vandaan? Ja, zo staat het er. Zo staat het er. De boze geest van God wordt vaardig over Saul. En dat is aan de ene kant tot een troost als we de Heere toch mogen vrezen. Denk maar aan het Bijbelboek Job. Die geest blijft een boze geest. Maar die kan niet doen in het leven van Gods kinderen zonder toestemming te vragen aan God. Dus God staat er toch boven. In het leven van zijn kinderen, ook al zijn er kwade krachten en machten, die soms ook vernietigend hun werk mogen doen. Maar God staat erboven. Maar de andere kant, en dat is huiveringwekkend, dat is wat we hier zien. Hier stuurt God zo'n boze geest om zijn rechtvaardig oordeel over het leven van Saul uit te voeren. Die boze geest kan een mens die God verwerpt ook vervullen en beïnvloeden als oordeel van God. Er is geen vacuüm, er is geen lege ruimte. Dat zien we bij koning Saul en dat is vandaag niet anders. Er is geen neutraal stukje in ons hart. En als de geest minder wordt, dan kan de boze geest meer ruimte krijgen. Zo is het ook in ons land. Er is geen neutrale ruimte. Als we denken dat we het christelijk geloof al vaarwel kunnen zeggen, dan moeten we maar niet denken dat we vervolgens niet meer religieus zijn. Dat gat wordt heus wel gevuld met allerlei aanbieders op de reliemarkt. De boze geest kan dan het huis en het hart vervullen. Er is echt meer tussen hemel en aarde dan de harde werkelijkheid die we kunnen tasten en die we kunnen zien. Er zijn machten en er zijn krachten en die zitten niet stil. En als de Heilige Geest werkt, dan krijgt de boze geest. Als de Heilige Geest wijkt, dan krijgt de boze geest meer ruimte. En dat gebeurt bij Saul. Die boze geest die dringt binnen en Saul die raakt in geestvervoering. Hij loopt door zijn paleis, maakt allemaal bewegingen, allerlei wonderlijke uitingen van woorden. Hij wordt gekweld door angst, door neerslachtigheid, door woede en hij is onrustig. Nee, we moeten dat niet omdraaien. Als iemand neerslachtig is, depressief, moeten we niet automatisch de conclusie trekken, oh, nu is de Heere van me geweken. Iemand schreef, je kunt last hebben van je longen, maar je kunt ook last hebben van je geest. Dus je moet dat niet omgekeerd direct maar invullen. Ik ben depressief en nu is de Heere dus van me geweken. Dan moeten we altijd aan de Heere vragen. En wat gebeurt er dan bij Saul? Goede muziek mag klinken. Muziektherapie, dat kan een zegen zijn. En het is in het leven van Saul wel degelijk gezegend. Dat rustige getokkel van David of een andere muziek, die kan rust brengen, die kan vrede brengen. Zeker als dat door de Heere gezegend wordt. Nee, dan is de diepste oorzaak nog niet weg. Bij Saul moet er dan bekering plaatsvinden, maar er kan wel een stuk rust komen. Diepe rust. Kan je zomaar raken. Goede muziek, zo anders dan rusteloze muziek, waardoor je opgejaagd en opgezweept wordt. Maar rustige muziek kan een zegen zijn. Vanochtend voor de dienst klonken bij ons in de kerk in Leerdam de koralen van Psalm 56. En dan zit je in de consistorie zo ernaar te luisteren en dan gaan die woorden door je heen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Gij hebt mijn ziel beveiligd door de dood. Die psalm die zingt van als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Daar is iets van de Heere dan in. Via die muziek kan God werken. Alleen dit keer helpt het niet bij Saul. Dit keer helpt het niet. Het wordt nog erger. Het komt zelfs zo ver dat hij een aanslag pleegt op David. Hij werpt zijn speer naar David toe. En dat is een heftige ervaring geweest voor David. En er zijn ook vandaag mensen die dat soort dingen aan hun lijve hebben ondervonden. Heftige ervaring. Ervaren dat je bestaan een bedreigd bestaan is. En we zien het hier. Het bedenken van het vlees is de dood. David is alert. Ontkomt. De Heere bewaart hem. Dat is het geheim. En als Saul dat merkt, dan wordt hij bang. Hij raakt bevreesd voor David. Ja, en hij ziet ook, de Heer is met David en hij is van mij geweken. En Saul heeft daar reden toe gegeven. Saul heeft niet naar God geluisterd, maar volhard in de weg van de zonde, van de ongehoorzaamheid. En als geweld dan niet helpt om zijn positie te handhaven, want dat doet het vlees. je positie handhaven tegenover God, tegenover Gods gezalfde, uiteindelijk Jezus Christus. Als geweld dan niet helpt, ja, dan moet je de toevlucht nemen tot list. En zo doet Saul dat ook. David wordt overgeplaatst, weggepromoveerd. En misschien wordt hij dan wel gedood. Maar het tegendeel is het gevolg. David is niet alleen maar een goede muzikant, maar ook een succesvolle commandant. Door de Heere wordt hij ook in dat deel van het werk bekwaamd. De vrees bij Saul neemt alleen maar toe. We hebben dat gelezen. Iedere keer komt dat terug. En Israël merkt, we hebben weer iemand van God gekregen die als een herderkoning voor ons uitgaat. Ik ga daar niet heel breed op in. Maar als er dan een vacature komt, bij het afscheid van Mozes, dan bidt Mozes in Numeri 27, laat de Heere, de God die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen, die over hen uitgaat en die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die hen doet weer ingaan, opdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Kijk, zo een hebben ze nodig in Israël. En zo een heeft een christelijke gemeente en gemeenschap nodig. Een herderkoning die daarin iets mag vertonen door genade van de goede herder die ingaat en uitgaat en weide doet vinden. Nu, zo mag David gezegend worden waar God hem stelt. Maar Saul die is natuurlijk nog niet tevreden. Wat nu? Dit helpt ook al niet. Hoe behoud ik nou mijn positie? Hoe handhaaf ik nou mezelf? Hoe blijf ik in het zadel zitten? Een nieuw plan komt in zijn brein op. Ja, er staat nog een belofte uit. Had hij het niet beloofd dat wie Goliath zou verslaan mocht trouwen met zijn dochter? Ja, dat had hij beloofd. Maar die belofte had hij nog niet nagekomen. Misschien was Merab, die dochter, nog te jong. Misschien gunde hij het niet aan David. Maar nu is het misschien toch om gelegenheid, om zijn doel te bereiken. Ja, schijnheilig gaat Saul te werk. Hij noemt nu ook de naam van de Heere erbij. Hij zegt, voer de strijd van de Heere. Dan hoeft Saul zelf geen bloed aan zijn handen te krijgen. Dan doen de Filistijnen dat misschien wel voor hem als handlangers. Huurmoordenaars zou je bijna zeggen. Ja, het gaat in die krijg des Heren om de eer van de Heren tegenover de afgoden en de afgodendienaars. Maar bij Saul is het niet meer dan schijnheiligheid. David, hoe reageert hij op dat voorstel? Wie ben ik? Beleefd. Maar heeft hij Saul misschien ook wel door? In ieder geval, als het puntje bij het paaltje komt, breekt Saul zijn woord. Ja, zijn aanzien daalt. En misschien is ook wel zijn aanzien gedaald in het noordelijke Jordaangebied, in de vlakte. En kan hij door dit huwelijk tussen Merab en Adriel zijn prestige weer wat laten toenemen in dat gebied. En hij laat hier merken aan David, ik bepaal zelf wat ik doe. Ik verneder u. Ik bedenk eigenlijk nog steeds de dood. Hij breekt zijn woord, zijn belofte. En dat is nou zo kenmerkend voor het vlees. Ja, en daar staan we niet boven. We hoeven niet alleen maar naar Saul te wijzen. Maar dat je denkt, wat zijn er veel menselijke beloften. Op Prinsjesdag zullen er ook wel veel beloften klinken. En als ouders kun je soms aan je kind een belofte doen. Soms zeggen ze, papa, heb je dat nou nog niet gedaan? Of gaan we nou nog een keer daarheen? Of, en dan denk je, ja, ik moet me wel aan mijn woord houden. Want anders, dan ben ik niet meer geloofwaardig. Of we hebben bij het doopvond gestaan en een belofte gedaan om de kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. En wat is er van onze belofte terechtgekomen? Dat is het vlees. Bij Saul opzettelijk, woordbreuk. En dan, hoe dan verder, een laatste list. Ja, het duurt allemaal even, maar dan nog één keer Saul in actie. En dan hebben we een woord waar we ons allebei wel wat bij kunnen voorstellen. Hij gebruikt immers het woord valstrik. Ja, Michal raakt verliefd op David. Gaat van hem houden. En als Saul dat dan hoort, dan ziet hij opnieuw een kans om zijn doel te bereiken. Hij zegt, dan kan Michal voor David een valstrik zijn. Zoals een vogelvanger een strik spant of een stroper. Zoals we muizenval neerzetten om een muis waar we van af willen te vangen. Daar zit lokaas in. En dan is het te hopen dat die muis komt en dat die inderdaad in die val terechtkomt. En op zich gebeurde dat vaker in die tijd, dat een vader zei, wie dit of dat doet, die mag met mijn dochter trouwen. Caleb heeft dat ook gezegd. Wie zal Hebron innemen en die krijgt mijn dochter, Aksa, dat mag. Maar bij Saul is het zo laag. Hij wil alleen maar zijn eigen positie handhaven. En David gaat er niet op in. Nee, hij blijft stil van Davids kant. En dan wordt de diplomatie ingezet. Saul gebiedt zijn dienaren, ga dat nou toch eens tegen David zeggen. En dan gebeurt dat ook wel. Dan vindt zo'n gesprek plaats en het antwoord van David is, ja, die bruidschat. Je hoeft je bruid niet te kopen, maar wel de familie schadeloos stellen in die cultuur. Het diplomatieke verkeer gaat door, dat heeft David gezegd. Nou, als dat dan het punt is, zegt koning Saul, dan maar iets anders. Dat die man die David dat niet betalen kan, dat begrijp ik wel, maar laten we dan maar iets anders inzetten. Laat hij dan maar bewijzen dat hij 100 Filistijnen heeft gedood. Onbesneden waren de Filistijnen. Tegenstelling tot andere volken rondom Israël die de besnijdenis wel kenden. Weliswaar niet als teken van het verbond, maar wel de besnijdenis kenden. De Filistijnen waren onbesneden. Nou, dan moet David maar laten zien dat hij 100 Filistijnen heeft gedood. En misschien zijn die Filistijnen dan wel zo laaiend als ze merken dat David die lijken verminkt. Dat ze proberen, koste wat het kost, David te doden. En gemeente, natuurlijk ervaren wij eens de culturele afstand als we dit dan zo lezen in het woord van God. Jazeker. En we zien hier iets van geweld, maar wel in een bijzondere context. Het gaat hier om de erfenis die God beloofd heeft aan zijn volk Israël in die tijd. En de Filistijnen die houden een deel van de erfenis bezet. Dus het is een geestelijke strijd in een unieke situatie. En aan de andere kant, gemeente. Hoe is onze cultuur? Ja. Hoe is onze cultuur? Hoe is onze beschaving? Kijk, hier gaat het dan nog over iets wat gebeurt bij mensen die gestorven zijn. En dat is best ingrijpend. Maar onze verworvenheden, dat wij het leven mogen beëindigen, als het maar zorgvuldig gebeurt. Of als iemand eens gezien heeft hoe een abortus wordt uitgevoerd. Is dat dan zoveel verheffender dan wat er hier gebeurt? Dat praat God niet goed, gemeente. En wij ook niet. En de andere kant is, er is bij de Heere vergeving voor, wie de zonde beleidt en laat. Maar ik bedoel maar, we moeten soms maar niet te snel denken dat wij zo'n hoog niveau van beschaving hebben en dat dit alleen maar primitief is. Nee, dat maakt deel uit van die cultuur en er wordt een bepaalde termijn gesteld en David met zijn mannen binnen de termijn ruimschoots levert zelfs het bewijs dat hij 200 Filistijnen heeft gedood. Met als gevolg dat Saul moet constateren, ook deze list is mislukt. En, dan lezen we het nog een keer, vers 28, hij ziet en merkt dat de Heere met David is. En Saul wordt nog meer bevreesd en er komt zelfs vijandschap. Al de dagen van zijn leven is Saul voor David een vijand? Er is het bedenken van het vlees, de dood. Geen liefde, geen leven, geen vrede, maar haat. En uiteindelijk is de Heere voor Saul ook een vijand geworden. En hij eindigt in een isolement. Hij vereenzaamt. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Nota bene, ambtsdrager geweest. Veel betekent toch wel in die eerste dagen van zijn ambtstijd, ook voor het Israël van toen, in het koninkrijk van God. En hoe kan het dan aflopen? Hoe kan het dan zo als een hellend vlak bergafwaarts gaan? Saul denkt alleen maar aan het vlees. Hij buigt niet onder het oordeel van God over zijn leven. En hij erkent ook niet dat God genadig is voor zijn volk in die nieuwe gezalfde. En gemeente, dat kan nog. Dat kan nog, ook als we in de kerk zitten. Want Saul was besneden. Saul was vandaag de dag gedoopt geweest. Ambtsdrager geweest. En toch kunnen we dan nog geleid worden door het vlees. En kunnen we uiteindelijk via zo'n hellend vlak wegglijden. Saul gaat maar voort in de zonde. Saul wordt verblind door de zonde. Het gaat hem alleen om zijn ego. Saul verhardt zich in de zonde. En er is haat tegen God. En er is vrees. Dan heb je het niet makkelijk als je opstaat tegen God. In plaats van je aan God te onderwerpen. Als we niet buigen onder het oordeel van God over ons leven. Dat we zondaren zijn en wat dat inhoudt. Wat moeten we dan met Gods genade in de gezalfde, in Christus? Gemeente, dan zijn we nog bezig onszelf te handhaven. Dan willen we geen koning af zijn onder de grote koning die tot ons komt in z'Heere naam. En in die zelfhandhaving zijn we nog een vijand. Nee, niet alleen van God en van zijn genade, maar ook van onze eigen zaligheid. En wat is het dan triest, maar ook schuldig, dat iemand zich met de moed der wanhoop blijft verzetten tegen Gods gezalfde. En Gods woord zegt daarvan, gemeente, wie heeft zich nou tegen God verzet en vrede gehad? Misschien is het uw beeld. Dat kan. Dat we ons verzetten tegen de gezalfde. En dat we er tegenaan schoppen. Tegen die genade gaat toch allemaal wel zelf. Het gaat om mijn koninkrijk in het leven, niet om Gods koninkrijk. Maar Christus zegt dan, Saul, Saul, wat vervolgt u mij? En het is hard voor u om zo achteruit te schoppen. Dat is schuld voor God. Maar weet u, gemeente, als we eerlijk zijn en eerlijk zijn geworden, dan zullen we iets van deze trekken herkennen. Want ook ons hart, ook als we genade mogen kennen, is van huis uit vleeselijk. En we kunnen ook zo tegen God opstaan. Soms in zijn leiding van ons leven of in andere dingen, dat we zeggen, komt het dan echt alleen op genade aan? Maar dan is het een zegen als we juist mogen leren dat we, hoe we ook zijn in onszelf, mogen aanroepen die gezalfde, om hem te gaan erkennen. Niemand kan zeggen dat Jezus Heere is dan door de Heilige Geest. En dat betekent dat het vlees de doodsteek moet krijgen, gekruisigd moet worden. Maar het moet eraan om in genade vast te staan. En dan komt er een leven door de Geest. En dat is echt leven, gemeente. Dat is geen namaakleven. Dat is ook geen leven waarin nog vrees hoeft te zijn. Als het geloof wordt beoefend. Dat is heel treffend, ik kom er straks wel op terug. Maar dat trof mezelf ook. Als je nou iemand zou moeten hebben in dit Bijbelgedeelte die bang zou moeten zijn. En dan zou je zeggen, dat is David. Dan zou je heel vaak moeten lezen, David vreesde. Maar Saul die vreest. En David, geleid door de Geest, mag toch in vertrouwen op God zijn weg gaan. Mag toch in vrede met God leven. En zo ook met heel veel mensen in vrede leven. Want de Heere vervult zijn woord niet alleen die bedreiging, ook die belofte. En hoe ziet dat geestelijke leven er dan uit? Wat komt er dan naar voren, gemeente? Wat is nou geestelijk leven? Dat je buigt voor de roeping van God in je leven. Dat je buigt voor de roeping van God in uw leven. Een oog krijgt voor Gods leiding. David mocht de Heere volgen in de weg die God met hem ging. En zo kwam hij ook op de plaats waar God hem hebben wilde. En daarin was hij trouw. Als muzikant en als commandant. En daarvoor al als schaapherder, toen hij nog bij zijn vader zat. Hij was trouw aan het hof en hij was trouw in het leger. Hij was daar dienstbaar en hij was daar voorzichtig. En hij ging met verstand en met beleid te werk. En zo mocht hij ook wel succes hebben. En uiteindelijk heeft hij dat allemaal van God gekregen. En werd het duidelijk dat God hem door zijn geest bekwaamde, uitrustte, toerustte. David, hij mocht alles van God ontvangen en zo tot zegen zijn in de weg die God met hem ging. Op verschillende plekken arbeiden. En de Heere is met hem. En dat is nog zo, gemeente. Dat is uiteindelijk het geheim van het geestelijke leven. Daarom is het ook zo'n rijk leven. Als de Heere met u is, als de Heere met jou is, als u, ja, dat is heel persoonlijk, tussen God en uw ziel, mag weten. Ik erken Gods roeping in mijn leven om er te zijn, om mens te zijn bij de gratie Gods. Dat u het getuigenis van Gods geest in uw hart krijgt. Heere, u weet van me af waar ik ben, waar ik mijn werk doe, waar ik ziek ben, waar ik getrouwd ben, waar ik naar school ga, waar ik studeer. Heere, u weet het waar ik ben en u weet ook dat u me daar uiteindelijk dwars door alle dingen heen gebracht heeft. Dan is de Heere met u. Dat is het geheim van het, en de rijkdom van het geestelijke leven. Een God voor uw hart. En een borg voor uw schuld. En dat is geen welvaartsevangelie, gemeente. He, wat hier nou staat, ja, dat kan natuurlijk prachtig lijken. Hier gaat het allemaal voor de wind in het leven van David. Tenminste, niet helemaal, maar toch wel voor een groot deel. Dat is niet van nou, geloof in de Heere Jezus. En dan rijdt u straks ook in zo'n dikke auto. En dan woont u straks ook in zo'n mooi huis. En dan, nee, er komt nog wel een andere periode in het leven van David. Dat hij moet vluchten. Maar de Heere is met hem. Net als bij Jozef in de gevangenis. De Heere was met Jozef. De Heere is met David. Midden in het leven. Hij is een gezalfde. En hij mag merken, de Heere maakt zijn beloften waar. En gemeente, dan is daar ook toch iets van een christen, nietwaar? Christus is de gezalfde met een hoofdletter. Maar iedere ware christen deelt door het geloof in de zalving van Christus. En mag ook merken dat God de God is die zijn beloften geeft en waarmaakt. Hij wil toch van alle goed verzorgen. En hij wil toch alle kwaad van u weren of voor uw bestwil gebruiken. Zo is de Heere toch. Ook vandaag. Die God die zijn beloften houdt. Nee, dat ontslaat toch niet van onze verantwoordelijkheid. Dan moeten we nog wel verstandig proberen te werken. En voorzichtig op te treden en met beleid te werk gaan. Maar dat zijn allemaal geschenken van God als hij ons dat heeft gegeven. Maar zo'n leven, zo'n geestelijk leven, geeft rust en vrede en leven. Nee, dat is niet een rust op een stil eilandje waar verder niks gebeurt, maar een rust te midden van aanvechting, bestrijdingen, veel wederwaardigheid, veel rampen zijn het vrome lot, maar uit die alle redt hem God. Hij is zijn heil alleen. Dan is het toch een rustpunt, een verankering in de levende God. En zolang God al een taak heeft, zal de mens bewaard worden in het lijden, in het strijden, in het gaan over de wegen. En dat is nou de ware geloofsbevinding te mogen merken. God houdt getrouw zijn woord. Zijn beloften, hoe anders de menselijke, maar worden wel vervuld. Op zijn tijd en op zijn wijze. Hij die mij roept. Moeder in het gezin. Of buiten het gezin. Op school, in het ouder zijn, in het lijden, in het inleveren. Hij die mij roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Hij bekwaamt, hij bevestigt, hij bewaart. De Heere verandert niet, gemeente. Midden in het leven wil de Heere de God van het leven zijn. Mag u toch van de Heere verwachten. Dat is het beste wat er is. En dan is ons bestaan, net als het bestaan van David, een bedreigd bestaan. Ja, David heeft het natuurlijk heel persoonlijk ervaren, dat er een aanslag werd gepleegd op zijn leven. Maar wij leven ook een leven wat we moeten kwalificeren als een bedreigd bestaan. Wij leven ook in een wereld vol aanslagen. En we zijn allemaal wel eens bang. Toch? Zou ik ook de gevreesde ziekte krijgen? Ons bestaan is broos, bedreigd. Maar dan die wending. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen en me aan u toevertrouwen. Dan kan je midden in het leven staan in het geloof, in de Heere. En niet minder in de geestelijke strijd. Oh, wat liggen er ook voor de christen vandaag veel voetangels en klemmen. Wat zijn er allerlei valstrikken. Wat komt er veel op ons af? Vanuit de samenleving, in de kerk, aan verzoekingen, aan verleidingen, aan gedachten. Wat een afgoden dienen zich aan. Nee, Michal hoeft niet verkeerd te zijn. Maar we moeten wel peilen wat er soms achter zit. De dingen die God op ons pad brengt. Of waar de duivel mee komt. Brengen die ons dichter bij God of verder bij hem vandaan. Ja, een leven van een christen is een beschermd en bewaard leven. Dat belooft de Heer. En tegelijk wel door zo'n weg van voetangels en klemmen. David heeft er ervaring mee opgedaan. De ene tegenstander is de andere niet. Kijk, als je een open atheïst tegenover je hebt, dan weet je in ieder geval waar de fronten liggen. Met Goliath heb je een heel andere verhouding. Ja, dan met iemand die toch ook gedoopt is. Saul. Maar die toch ook met allerlei dingen kan komen. Goliath was open. Dan weet je tenminste wat je eraan hebt. Maar bij Saul, kind van het verbond, ambtsdrager, ja, wat zit erachter? Dat is zo listig. Dat is een addertje onder het gras. Dat deugt niet. Maar om dat nou te verstaan, daar is wel geestelijke wijsheid voor nodig. Daar is geestelijk onderscheidingsvermogen voor nodig. Het kan inderdaad aan de hand zijn. Die vis die kan wel denken, dat ziet er lekker uit. Maar er zit wel een haak in. En gemeente, dat kan nog zo zijn. Dingen kunnen er heel goed uitzien. Oh, wat zijn we daar vandaag goed in? Met z'n allen. Het moet er allemaal goed uitzien. En wij moeten er ook goed uitzien. Ja. Maar wat zit erachter? En wat is de inhoud? Beproef de geest, de gemeente. Of ze uit God zijn en dichter bij God brengen of bij God vandaan voeren. Wat u hoort, beproef het. Wat u ziet, beproef het. Wat u leest, beproef het. De dingen die op uw weg komen, nieuwe uitdagingen die zich voordoen, beproef ze, brengen ze dichter bij God. Dienen ze zijn koninkrijk. Voeren ze van God af. Betrek de wacht bij het hart. Hoe? Ja, door te bidden. Want het vol goed geloof is niet het einde van alle tegenspraak. Het vol goed, dat kan heel echt zijn, heel authentiek. Maar dat kan nog van het vlees zijn. Waarin we onszelf kunnen handhaven. Voelt het goed, maar keurt God het goed. En geeft God er bij een open Bijbel. En bij een open hart waarin echt alles aan hem bekendgemaakt mag worden, geeft hij er een vrede bij. Ook over een moeilijke beslissing. We hebben daar net iets van gehoord. Als God er vrede bij geeft, vanuit zijn woord en door zijn geest en door leiding in ons leven,
dan kan iemand daar rust bij krijgen. Al is het door veel worstelingen heen. En zo is de Heere nog de God die echt wel zijn leiding wil geven. Nee, dan krijgen we geen briefje uit de hemel. Moet ik wel of niet verhuizen? Moet ik wel of niet van baan veranderen? Maar in het geloof wordt wel beleden. Alle dingen in zijn hand en alle dingen uit zijn hand ontvangen. En hoe het dan ook gaat, dan mag een christen hoop hebben. Kijk, Saul die moet strijden met de moed der wanhoop. Maar een christen mag strijden met de moed van de hoop. En die hoop die wordt telkens weer gevoed vanuit de belofte van God. En als hij geweld of list bestrijdt, dan gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in Gods oog. Is dat echt waar, zegt iemand? Er zijn toch zoveel dingen die we niet kunnen begrijpen. Waarom lijden langer duurt, die christenen die vervolgd worden, of vul het maar in uw eigen leven. Is dat echt zo waar, dat het woord van God betrouwbaar is, dat die belofte van God gehouden wordt? Het is waar in Jezus Christus, gegarandeerd. Die grote zoon van David, die gekomen is, hij is de garantie dat God zijn woord houdt, gemeente. En dat wie op de Heere hoopt, niet teleurgesteld wordt. Jezus Christus weet wat het is om midden in het leven te staan. Hij is ook verzocht geweest als de gezalfde. De duivel kwam direct al met al zijn aanbiedingen. Dat is de wereld. En een tijdje later in het leven van Jezus werden de valstrikken gespannen door de kerk. Strikvragen, hoe ze hem in zijn reden vangen mochten. Maar hij bleef staan, gemeente. Hij is in alle dingen zoals wij, beproefd en verzocht geweest, maar niet heeft hij gezondigd. En daarom is zijn offer volkomen en daarom is het ook zo rijk dat hij de Heilige Geest heeft verdiend. Om al zijn gezalfden ook te leiden door dit leven. In hem schittert de raad van God, het plan van God, waarin God zijn genade laat zien voor zondaren. En als u dan er nog tegenaan loopt, want dat is het christenleven. Vlees begeert tegen de geest. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade om de hoek. Ik ellendig mens. Zie dan op hem. Ik dank God door Jezus Christus. In zijn bloed is verzoening voor overgebleven zonden en zwakheden. In zijn geest ligt vernieuwing van het leven. Hij leeft. En hij wil door lijden tot heerlijkheid leiden. Hoe het ook gaat. Hij redt allen die op hem hopen. En biedt hen steeds nieuwe perspectieven. Het is dat rijk, gemeente. Als u dat mag zien. Waar is God? Ja, dat is een diepe vraag. Maar als u mag zien. Hij is in en met Jezus Christus. Nou, dan is er toch een hart. Bij velen. Zoals het was bij Israël. Dat naar die gezalfde uitgaat. We zullen met u gaan. Want we hebben gezien dat God met u is. En hoe de weg dan ook is, als ik het lam maar volgen mag, waar het ook heen gaat. Het kan ook afstoten. Nee, dan toch maar niet. Een gemeente, zo kijken we in de spiegel. Twee kinderen van het verbond. Vlees en geest. Als we het vlees dienen en onszelf handhaven, dan bedenken we de dood. En dan komen we om. Maar als we door genade de Heere mogen dienen. En leven van zijn bloed en van zijn geest. Dan ontkomen we. En komen we thuis. Amen.
Laten wij God danken en bidden. Heren, dat mochten wij zingend al doen. U zij de lof in eeuwigheid. O, die drie enige God. Heren, groot bent u, heilig. Het vlees kan niet bestaan. Het zondige zelfhandhaven van ons, kruisig het, opdat wij mogen leren en telkens beoefenen dat in de overgave aan u onze zaligheid ligt. Dat wij niet alles onder controle hebben, maar dat wij ons leven met zonden, zorgen en zegeningen uit uw hand ontvangen, maar ook aan uw handen mogen toevertrouwen. Zoals dat toch ook gebeden wordt voor het heilige avondmaal. Geef dat wij ons met waar vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw lieve Zoon Jezus Christus overgeven. Opdat we niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem leven zouden. Heere, zegent u zo deze week van voorbereiding. Wilt u geven dat wij ons door uw geest laten leiden in ons leven. Bij alles wat op ons afkomt. Dat we dan een leven ontvangen waarin u centraal staat. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dat dan ook al het andere van u verwacht mag worden. Ons dagelijks brood. Vergeving. Bewaring voor de valstrikken. Heere, geef ons zo een leven van eredienst. Hier met vallen en opstaan. Eens volkomen, zonder wanklanken. Zegent u de muziek. Zegent u wat u ons daarin ook mee wil geven aan bagage in ons leven. En geeft u dat het woord in ons hart bewaard wordt. Dat we mogen merken dat u ons leven wil leiden. En dat er in het licht van uw belofte altijd uitzicht is. Ook als wij het niet zien. Geeft u er zicht op door het geloof. Geeft u verwachting van u. Die doet boven bidden en denken. En bewaar ons ervoor dat we het van onszelf zullen verwachten. Want uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Wil ons zegenen. Tot zegen stellen. Onze dank aannemen. Ook voor de bediening van uw woord. Door verzoening over het gebrekkige in spreken en luisteren. En laat het woord tot eeuwige zegen mogen zijn. Om Jezus wil. Amen. Op de grensgemeente van de zondag naar de maandag. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden.
Ga heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.